De eerste schriftlezing is gekozen uit Marcus 11, van de versen 20 tot met 26. En de tweede schriftlezing uit 1 Korintiërs 9, vanaf vers 22 tot 27. Maar eerst Marcus 11, vanaf vers 20 tot en met 26. En des morgens vroeg voorbijgaande zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortelen af. En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot hem: Rabbi, zie de vijgenboom, die gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde zeide tot hen: Hebt geloof op God. Want voorwaar zeg ik u, dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden zo wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat gij ze ontvangen zult, en ze zullen u geworden. En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft indien gij iets hebt tegen iemand, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, uw lieden uw misdaden vergeven. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. In de tweede schriftlezing uit 1 Korintiërs, 9e hoofdstuk, vanaf vers 22. Want apostel Paulus mag schrijven: Ik ben de zwakke geworden als een zwakke, opdat ik de zwakke winnen zou. Allen ben ik alles geworden, omdat ik immers enige behouden zou. En dit doe ik om des evangelies wil, omdat ik hetzelfde mededeelachtig zou worden. Weet gij lieden niet, dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt alzo dat gij die moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat ze een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo niet als op het onzekere. Ik kamp alzo niet als in de lucht slaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Broeders, het is mij gevraagd vooral in te gaan op de thematiek van omgaan met twijfel aan de heilszekerheid. Maar een korte inleiding hoop ik met u stil te staan bij de Bijbelse gegevens, vooral uit Evangelie en Brief van Paulus. Wat lijnen vanuit de praktijk, en daar luisteren we bijzonder naar de reformator Maarten Luther, die veel heeft doorgegeven op het punt van geloofstwijfel en aanvechting. En dan eindigen met enige conclusies. Allereerst inleidend. Als we een concordantie van de Bijbel raadplegen, moet het ons treffen dat rond woorden als twijfel, twijfelen, twijfeling, twijfelmoedig en twijfelmoedigheid geen indrukwekkende rijen teksten zijn vermeld. En toch moeten we heel voorzichtig zijn met overhaaste conclusies. Want dat houdt niet in dat we ons vandaag dus slechts met een marginaal verschijnsel zouden bezighouden, waarvoor in de schrift geen aandacht bestaat. Al komt in de Bijbeltaal het begrip bestrijden en bestrijding maar weinig voor, begrippen als strijd en strijden zijn wel degelijk van belang in de Bijbel. Iets over de probleemstelling. Je merkt enerzijds de neiging om twijfel aan de heilszekerheid anno 2000 te negeren. Dat kan toch niet, dat kan niet bestaan. En aan de andere zijde lopen we mogelijk het gevaar om twijfel ook aan de heilszekerheid te gaan cultiveren en te gaan koesteren als het kenmerk van het ware. Wat moeten we hier nu mee aan? Hier ligt een van de speerpunten van onze probleemstelling. Hopelijk zal heel deze dag ons verder helpen om op de juiste wijze om te gaan met die vragen die er kunnen zijn, ook twijfel aan de zekerheid van het geloof, hoe je daar persoonlijk mee om moet gaan. En wat moet je dan anders zoeken en vragen dan bij de bron, bij de schrift. Vandaar eerst wat Bijbelse gegevens. Evangelie. Rondom de verdorde vijgenboom zegt Jezus onder andere: voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zou het niet alleenlijk doen, hetgeen de vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg zeide, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou geschieden. En al wat gij zult begeren in het gebed gelovende, zult gij ontvangen. We hebben de parallelplaats uit Marcus gelezen. Wat ik citeerde, komt uit Matteüs 21. In Marcus 11 is daarbij uitdrukkelijk sprake van: en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal. Het zal hem geworden. Hier vinden we al terstond een heel belangrijke insteek naar de problematiek die ons vandaag bezighoudt. Geloofszekerheid en de twijfel is nooit los te zien van hoe ga je om met deze dingen in het gebed. Het onderwijs dat de Heiland hier zelf geeft, raakt het hart. Het valt ook op dat Jezus inzet met dat plechtige voorwaar, amen. Het gaat om heel belangrijke dingen. Bruce, een van de schriftverklarers, wijst bij Matteüs 21, vers 21 en 22, op het grote belang van dit woord binnen het profetisch optreden van Jezus. In die verdorde boom wordt de onvruchtbaarheid van Jeruzalem tastbaar. En voor zijn discipelen geeft Jezus les in de kracht van het geloof. Deze berg wijst dan ook vooral op de Olijfberg die in Zacharia 14 vers 4 een belangrijke rol speelt. En dat geeft dan deze uitspraak een heel bijzondere lading. Het is alsof Jezus tot zijn discipelen zegt: als jullie maar voldoende geloof oefenden, zou de doorbraak van het koninkrijk van God eerder komen dan je denkt. Hoe men deze tekst verder ook verstaat, duidelijk mag zijn dat er een correctie in ligt in de richting van de discipelen. De schrift tekent ons een eerlijk beeld van de volgelingen, de leerlingen van Jezus. Ook in hun ongelovige onmacht, daarbij die maanzieke knaap. Wel moeten we oppassen niet de geringe omvang van het mosterdzaad tot een punt te maken van vergelijking aangaande het geloof. Zo, het is maar klein, het stelt niks voor, dat is de bedoeling niet. Het gaat juist in dat kleine zaadje om de kiemkracht, de groeikracht. In de geschiedenis van de genezing van de maanzieke jongen gaat het dan ook vooral om het enorme belang van het levende geloof. Dat functioneert, dat krachtig is. Maar nooit ging Jezus met een grote boog om het kleine geloof van de discipelen heen. En dat laat het evangelie hier ook heel duidelijk zien. Vergelijk daarvoor ook Matteüs 6 vers 30. Binnen het kader van Gods vaderlijke zorg spreekt Jezus de discipelen aan: gij klein gelovigen. En in Matteüs 8 vers 26, bij de storm op het meer, klinkt het opnieuw: wat zijt gij vreesachtig, gij klein gelovigen. En let ook op Matteüs 14 vers 31, de aanspraak tot die wegzinkende Petrus: gij klein gelovigen, waarom hebt gij gewankeld? Een korte voorlopige conclusie. De grote profeet en leraar heeft nooit twijfel gecultiveerd of goed gepraat. Hij heeft er in zijn onderwijs aan de discipelen wel van gesproken, want de Heere kende hun hart en hun leven door en door. Maar hij heeft ook de uitweg gewezen. Dat wat betreft de gegevens uit de evangelie. Ook wat lijden rondom het leven van Paulus. Het is mogelijk een teveel verwaarloosd facet van de brieven van de heidenapostel, de blik die we krijgen in zijn eigen leven. Het is treffend als je de brieven gaat lezen in het teken van de genade voor Paulus persoonlijk en de genade die hij in zijn ambtswerk heeft mogen ondervinden, dat er een geweldige rijkdom voor je opengaat. Want juist ook deze facetten van de brieven zijn voor ons mensen anno 2000 zo bijzonder leerzaam. de roeping van Gods wegen in het leven van Paulus, is dat een diep insnijdende gebeurtenis. Op verschillende plaatsen heeft Paulus getuigd van het genadekarakter dat daarin openbaar komt. En rijke dingen mag je hieromtrent belijden in de brief aan de Galaten. Galaten 1 heeft een zeer belangrijke lijn met als beslissend keerpunt die versen 15 en 16. Dat het God heeft behaagd zijn zoon hem te openbaren. Met dat grote doel om het evangelie onder de heidenen te gaan verkondigen. En achter en in dit alles mocht Paulus Gods heilsplan ontdekken. En zelfs zo dat hij zijn prilste levensbegin in dat licht mag zien. En dan lopen de lijnen naar Jeremia 1 vers 5. Binnen dit kader maakt Paulus uitdrukkelijk melding van Gods genade. Die daad van God in het leven van Paulus stond voor hem onherroepelijk vast. Dat wist hij. Dat raakte hem tot in de fundamenten van zijn bestaan. En te midden van de bestrijding van dwaalleraren en vijanden heeft hij zich daar ook steeds op beroepen wat God gedaan heeft. En wie echt iets wil proeven van de aposteldienst van Paulus, kan nooit om dat genadekarakter van Gods handelen in het leven van Paulus heen. En daaraan heeft de apostel ook uiting gegeven, bijzonder in gedeeltes als 1 Korinthe 15, de versen 8 tot en met 10. Dat die opgestane Heer en Heiland ten laatste van allen ook aan hem verschenen is. En de zelfaanduiding van Paulus is dan niet verheffend. Een ontijdig geborene, een misdracht. En hij releveert ook heel eerlijk zijn vervolging van de gemeente zijn eertijds. Maar toch, die vastheid. Hij mag roemen in Gods genade. Bijzonder in dat tiende vers. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben en zijn genade is aan mij bewezen. En dat kernwoord charis, genade, laat zich uit het leven van Paulus niet meer wegdenken. Daar ligt de diepste vastheid en zekerheid. Even een korte samenvatting. Over deze genadige roeping zou natuurlijk veel meer op te merken zijn, maar we moeten het hierbij laten. Het is echter van het allergrootste belang dat we oog houden voor het fundamentele karakter ervan. En dat geldt Paulus' persoonlijk leven en dat geldt niet minder zijn ambtswerk. We mogen dan ook nooit in de fout vervallen, wat je in de moderne theologie wel vindt, dat Paulus, dat is eigenlijk een aartstwijfelaar met allerlei onlogische inconsequenties en je kunt er eigenlijk zoveel niet mee. Paulus, die eigenlijk zelf niet wist waar hij voor stond, wel, dat wist hij wel. Heel duidelijk. Daar is hij zo expliciet in zijn brief. Die genade Gods in zijn leven, dat fundament ligt er. En daarom mogen we absoluut op dit punt het werk van God geen onrecht doen. Maar Paulus bedoelt niet zichzelf. Paulus wordt met die genade van God geen in zichzelf verzekerd mens. Paulus heeft helemaal eigenlijk geen pretenties. Die zijn juist wel te vinden bij zijn tegenstanders. Ze weten het zo goed. En ze misbruiken hun dienst om te roemen en te pronken. En Paulus, die zetten ze neer. Dat is zo'n miserig mannetje. Die stelt toch niet veel voor. De grote, rondtrekkende filosofen van die dagen, dat zijn mannen van naam. En die hebben een geweldige boodschap. En de massa hangt aan hun lippen. Ja, met zulke sprekers kun je tenminste voor de dag komen. Nee, die Paulus, dat is geen geweldig man. En zo vinden de tegenstanders van Paulus dat er veel moet veranderen. En dat werkt ook door in zo'n gemeente als Korinthe. Het zou eigenlijk allemaal anders moeten. En Paulus, is die eigenlijk wel een apostel? Hoort hij er wel echt bij? Hoe Paulus die dingen oppakt, lezen we onder andere in 2 Korinthe 11, vers 16 tot 2 Korinthe 12, vers 10. En zegt Paulus, ik kan ook roemen. Er zijn zelfs in mijn leven extatische, heel bijzondere ervaringen. Maar Paulus zegt dat verkeerde roemen laat ik liever aan de concurrentie over. In plaats daarvan som Paulus zijn zwakheden op. En dan gaat hij melding maken van die doren in zijn vlees. Met die goddelijke bedoeling, opdat hij bewaard zou worden voor zelfverheffing. Genade is voor Paulus de kracht van de opgestane in zijn leven. En zo vermag hij alle dingen. De dienaar van het evangelie, Paulus, is er diep van doordrongen dat hij die geweldige schat van Gods genade maar draagt in een aarden vat. En daar laat hij geen twijfel over bestaan. Typerend is juist de nederigheid van het apostolaat van Paulus. Voor zijn tegenstanders zijn godsmannen en godsboden mannen uit één stuk. Die het hebben, die het kunnen, die het weten. Geestelijke krachtpatsers. En zo moeten ze zijn, dat is imponerend. Dat wint de mensen, dat sleept mensen mee. Paulus, dat is de theoloog van het kruis. Dat is de waarheid. Een ergernis. Daar willen mensen van nature niet van weten. Maar kruis en lijden doortrekken nu juist ook Paulus' leven. Vanwege zijn getrouwe dienstwerk. Kijk, en dat werpt een heel ander licht op de verhouding tussen menselijke zwakheid en beperktheid. En aan de andere kant, hoe God zulke mensen in zijn dienst gebruikt. Heel diep gaan de woorden van de apostel Paulus in 2 Korinthe 12, vers 9 en 10. Over God spreken tot hem. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Omdat juist dan die vastheid en die zekerheid van Gods genade in Christus Jezus mijn leven beheerst. Toch dringt zich binnen het kader van de thematiek van deze dag de vraag op, is Paulus dan aan alle aanvechting en strijd ontheven? We dienen ons te wachten voor een psychologiserende exegese. Maar we dienen ons evenzeer te onthouden van een rationele verklaring waarbij geen oog meer zou zijn voor de geloofsrealiteit en de strijd in het leven van Paulus. Want beide doen geen recht aan de werkelijkheid van dat leven. Ook nu is het onmogelijk alle gegevens te belichten, toch willen we enkele lijnen trekken uit de veelheid die er te trekken zou zijn. In 2 Korinthe 4, vers 8 en volgende zien we Paulus in zijn hart. Hij doet zich niet groter voor dan hij echt is. Hij weet van verdrukkingen, twijfelmoedigheid, vervolgingen, de doding van de Heer in het lichaam om te dragen en vul maar in. Maar in dat alles houdt hij wel het doel voor ogen. Het is om Christus wil. Het is omwille van de voortgang van de evangelieboodschap. En dat geeft het leven van de apostel een heel bijzondere veerkracht. Diep graaft ook het woord van 2 Korinthe 7 vers 5, waar de apostel beleidt over zijn verblijf in Macedonië, maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd en van binnen vrees. Doch God, die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Daar krijgen we beslist niet het beeld van Paulus als een geweldenaar en een grote geloofsheld. Integendeel, we zien er ook een mens diep bezorgd over hoe het met Titus zal gaan. Diep bezorgd over de voortgang van het werk van God in de wereld. Diep bezorgd over wat er allemaal aan de orde is in die gemeente van Korinthe. Een klein, nietig mens die zijn eigen machteloosheid inleeft. Paulus weet heel veel van het lijden voor Christus en voor zijn gemeente. Daar mag hij van getuigen. Maar dat heeft hem ook diep geraakt. Dat bracht ook strijd met zich mee. Dat is primair de strijd voor het evangelie, onder de tegenstand en de bestrijding. Maar we moeten Paulus in onze uitleg niet omvormen tot een onaantastbare stoïcijn. Want die strijd en die aanvechting omwille van Christus en het evangelie heeft hem diep geraakt. En ook hij kwam op de zeef. Hij weet van de listige omleidingen van de boze. Ze zijn hem niet onbekend. Ik wil ook wijzen op Colossense 2 vers 1. Maar we lezen, want ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb. Een apostel in de gevangenis. De strijd wijst dan vooral op zijn innerlijk. Dat moet niet beperkt worden tot alleen maar gebedsworsteling. Ook angst en aanvechting. Paulus is biddend, worstelend bezig met het heil van de kerk. En dat bezet zijn hart. Opvallend is ook 1 Thessalonicense 2 vers 2, waarbij hij tevens herinnert aan de crisis in Filippi. Je moet er van de Heere zijn. En waar loopt het nou op uit? Dat belette Paulus niet met vrijmoedigheid verder te werken. En die openheid die Paulus altijd betracht heeft in zijn dienstwerk, heeft juist ook vaak veel strijd voor hem met zich gebracht. Want Paulus liet zich niet leiden door wat de mensen graag wilden horen. Hij kwam niet met vleiende gedachten. Zeker niet. En dat bracht ook strijd en moeite met zich. Het begrip dat Paulus in 1 Thessalonicense 2 vers 2 gebruikt voor strijd is eigenlijk een heel breed begrip. Het kan zijn plaats van samenkomst, stadion, wedstrijd, zware strijd, inspanning. Zoals een atleet onder hoogspanning staat. Paulus moest alles over hebben voor de evangeliedienst. Het kost hem strijd, ook diep van binnen. Eenzaamheid en lijden. Toch denk ik dat er nog diepere lagen zijn in de brieven van Paulus. En dan wil ik wijzen op het gedeelte dat we zo even ook met elkaar lazen. 1 Korinthe 9, die laatste verse van 22 tot 27, geeft op een bijzondere wijze een blik in het hart van de apostel. Te midden van de evangeliedienst heeft Paulus oog gehouden voor zijn eigen geestelijk leven. Want die geestelijke zelfdiscipline heeft hij niet verwaarloosd. Er was op dit punt bij hem een reële vrees. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Opdat ik niet enigszins dat ik anderen gepredikt heb zelf verwerpelijk worden. Dat God aan het einde van de baan hem zou moeten disqualificeren. Zodat hij niet zou kunnen ingaan in de vreugde zijns Heeren. Hier klinkt de vrees door dat heel die predikarbeid zou ontaarden in een kunst. Die je wel kunt leren. Maar dat je er zelf buiten staat. Geen echt leven met God. Of om met de taal van Korinthe te spreken. Dat er veel is, maar dat het diepste echte liefde ontbreekt. We moeten hier niet een lichaamvijandige houding van Paulus uit willen destilleren. Het lichaam op zich is niet zondig, maar in welke dienst wordt het gebruikt of misbruikt? Voor Paulus luistert het hier heel nauw. Hij beleidt deze dingen ook voor Gods aangezicht. In zijn bekering, doop, roeping tot het apostelschap en evangeliebediening ligt voor Paulus geen automatische garantie voor zijn eeuwig behoud. Hier komt voor de apostel geestelijke oefening in godsvrucht en vreze des Heren om de hoek kijken. En de apostel pakt zichzelf op dit punt heel hard aan. Er staan in de oorspronkelijke taal hier heel krasse woorden. Want zoals hij anderen niet ontziet, ontziet hij ook zichzelf niet. Binnen dit kader valt ook te denken aan Romeinen 7, vanaf vers 13 tot en met 26. Ik weet wel, dat zou een onderwerp op zich kunnen zijn. Er is enorm veel over te doen en erg veel over geschreven. We hebben hier geen abstracte argumentatie, maar de echo van een persoonlijke ervaring van een beangste ziel. De christen als een tweemens. De christen in het barnen van de strijd tussen vlees en geest, zoals er ook in Galaten 5 vers 17 sprake van is. Die spanning tussen zoon, kind van Adam en afsterving van het oude leven van de zonde door de geestelijke verbondenheid met de tweede Adam, Christus Jezus. Enerzijds staande in het strijdperk van het volle leven met alle verlokking en verleiding om ook zelf je roem te bedoelen, je eer te bedoelen in die dienst. En anderzijds dagelijks de doding van Christus in je leven om te dragen. En het met Christus gestorven zijn zelfs. En opgestaan tot een nieuw leven. Diepe tonen klinken hier in Romeinen 7 recht uit het beangste en bestreden hart. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dieses doods? Paulus weet ook na ontvangen genade nog van de kracht van de zonde. De tiran die steeds probeert hem in de greep te krijgen en te houden. Tegen zijn wil. En het gaat toch niet buiten hem om. Hier ligt voor veel christenmensen een enorm struikelblok voor de zekerheid. Die vragen die dan opkomen in je hart, legitieme vragen, kan dit wel samengaan met genade? Zo'n vreselijke, vaak ongelijke strijd, waarin ik soms en vaak zelfs mezelf een raadsel ben. Zou Paulus, de ijveraar, echt zo'n voorbeeldig christen zijn geweest als wij er veelal van hebben gemaakt? Zou hij niet hebben behoeven te strijden tegen zijn driftigheid, zijn opvliegendheid? Zou zijn hart altijd vrolijk het kruis op zich hebben genomen en zingend achter zijn heiland aan hebben gedragen? Zou hij nooit te strijden hebben gehad tegen een al te ras oordeel? Dat heeft de grote apostel der heidenen gemaakt tot een klein mens, ook met angst en strijd en aanvechting. Twijfelde hij dan aan God? Dat durf ik niet te beweren. Maar zijn eigen zaligheid en eeuwig behoud was allerminst voor Paulus een vanzelfsprekendheid. In de weg van de voortdurende beoefening van geloof, hoop en echte liefde en godsvrucht, mocht hij jagen naar het echte kennen van Christus in de waarbarstige praktijk van het christenleven van iedere dag. Paulus, perfect, over alles vergeven, geenszins. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dat sluit eigenlijk naadloos aan bij Romeinen 7 vers 25. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Dat is die genade die heel Paulus leven omrankt en omringt. Ook hier een voorlopige conclusie, want het leven van Paulus en zijn werk. Eerst een vraag, is Paulus wat dichterbij gekomen? Ik heb niet geprobeerd, dat is absoluut mijn intentie niet, om te ontwijden of te profaneren. Maar om Gods genade in zijn leven te schetsen. Zo regeert God in het leven van een christenmens. En dan liggen ellende, verlossing en dankbaarheid veel dichter bij elkaar en veel meer ineengestrengeld dan menigeen denkt. Dan is geen enkel christenmens hier en nu voorgoed aan de strijd en de aanvechting en de twijfel ontheven. Maar Gode zij dank. Door zijn genade in Christus Jezus heeft die donkere kant van het christenleven toch niet het laatste woord. Dan wordt twijfel niet gecultiveerd. Maar evenmin botweg ontkent. Voorop blijft staan, God regeert. De Heilige Geest leidt Gods kerk. En hij doet dat als de Geest der genade. En de Geest der gebeden. Want niet alleen die verhoogde middelaar bidt voor zijn kerk in de strijd en in de aanvechting, maar ook de Heilige Geest. Juist wanneer wij niet meer weten wat we bidden moeten. God regeert. Dat Gods woord breekt door alle twijfel en aanvechting heen. Hij is een waarmaker van zijn woord. En hier zie je de overlapping met het vorige referaat ook heel duidelijk. Want de Heere realiseert zijn heilsplan. En hij doet het in de grote wereldgeschiedenis. En hij doet het in het kleine mensenleven van zondige mensenkind. God regeert. Dat predikt wat Gods genade vermag. Hij vervult zijn genadige belofte luisterrijk in zijn Zoon. De Zoon van zijn eeuwige liefde. De Heere doet dat vrijmachtig. Maar niet karig. Hij doet dat overvloedig, ruim en rijk. En dan mag je zeggen, in die Zoon van God gaan de kabinetten van het heil en van de zekerheid ten volle open. Dat te zien, voor het eerst en ook opnieuw, is het afdoende medicijn tegen twijfel. Komst van Jezus in het vlees is de ondergang van hoogmoedigen en van machtigen en die het zelf hebben. Maar voor hongerigen en voor armen wenkt het perspectief van Gods verlossend handelen. Daar mocht zelfs Maria al heel rijk van zingen. Wat praktische lijnen. Een ego-document zou ik zeggen. In dit geval gezocht bij Luther in deze week waarin we mogen gedenken de reformatie. Want het thema geloofstwijfel, aanvechting, strijd en alles wat ermee samenhangt, dat is voor Luther een heel belangrijk thema. Niet om wat over te filosoferen, nee, hij weet die zaak uit ervaring. Je hebt vast allemaal wel gehoord van die aangevochten monnik. Voor hij geestelijk tot een doorbraak kwam, heeft hij heel wat afgeworsteld in zijn kloostercel. Hij was een nauwgezette monnik. Als het nog veel langer geduurd, dat schrijft hij dan op een gegeven moment, dan had ik mezelf doodgemarteld. Met waken, bidden, lezen en ander werk. Heel nauwgezet heeft hij gebiecht. En toch bleef hij vragen maar kwellen. Hoe krijg ik een genade God? Luther wist van de strijd. Niet alleen van buiten hoor, niet alleen de, nee, ook van binnen, die ikzucht. Daar had hij zoveel mee te stellen. Naderhand heeft Luther een tipje van de sluier opgelicht. Ik citeer hem. Ik ken een mens die verzekert zulke kwellingen dikwijls doorleden te hebben. Weliswaar in een zeer korte tijdspanne, maar zo geweldig, zo hels, dat geen tong het uitspreken kan, geen pen het neerschrijven kan. Niemand het vermag te geloven die het niet zelf heeft doorgemaakt. En hij zegt iets eigenlijk niet uit te houden. Dan zie je God verschijnen in een vreselijke toren. Geen ontvluchten mogelijk. En de ziel is als het ware met Christus uitgespannen, zodat men al haar beenderen tellen kan. Geen hoek in haar die niet opgevuld is met dodelijke bitterheid, met ontzetting, angst, treurigheid, twijfel, aanvechting. Gelukkig, door Gods genade heeft Luther in zijn kloostertijd ook adempauzes gekend. In zijn aanvechtingen en in zijn strijd heeft hij zielszorg ontvangen van medebroeders. Zijn biechtvader sprak eens tegen hem: je bent een dwaas. God torent niet tegen jou, maar jij torent tegen God. Diepe dingen zijn ons hier overgeleverd, onder andere in uitspraken van Staupitz, die Luther geholpen heeft rond zijn twijfel aan de predestinatie. Want Luther kon niet begrijpen dat hij bij de verkorenen zou horen. Iemand die God haat is een hart. Kan toch nooit verkoren zijn? Staupitz reikt hem dan een woord aan. Ik citeer, wanneer je over de predestinatie wilt disputeren, Maarten, begin dan bij de wonden van Christus. Dan zal terstond het dispuut over de predestinatie ophouden. Want in Christus' wonden is de predestinatie te zoeken en te vinden. Nergens anders. Men moet de man aanzien die Christus heet. Via een tussenfase waarin de hemel nog bedekt was, maar waarin de zon zo nu en dan doorbrak, is Luther tot het licht geleid. U weet het van dat woord uit Romeinen 1 vers 17, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde het evangelie geopenbaard. Heeft de sleutelrol voor hem vervuld, de poort voor het paradijs ging open, en dan de vraag. En toen was zeker het leed geleden. Toen was Luther zeker aan alle twijfel en aanvechting ontheven. Niets is minder waar. Al heeft God Luther in de vrijheid geplaatst, zijn geloof is al de jaren door ook een aangevochten geloof gebleven. Met hoogte en met diepte. Met zekerheid en aanvechting. Met strijd en overwinning. Terwijl Luther enerzijds geweldig rijk kan spreken over de zekerheid van het geloof en het staan in de vrijheid, heeft hij maar al te zeer ervaren dat het een aangevochten geloof is. En een aangevochten vrijheid is. Ja, want het is getrooste vertwijfeling, hoorden we zo even. Reeds enkele jaren na de doorbraak zien we Luther op de Wartburg onder veel zware strijd. Was niet zo zeker van zichzelf. Hij zegt ook eerlijk, als ik me nou eens bedrieg en al die mensen misleid, ben ik dan alleen wijs? Het heeft veel depressie bij hem veroorzaakt. Hij beschrijft dat zelf. Een aanvechting uit 1527 bijvoorbeeld, voor meer dan een week lag ik in dood en hel, zodat ik aan het gehele lichaam gekwetst nog over al mijn leden sidder. Dat Christus voor mij bijna geheel verloren was, werd ik meegesleurd door stromen en stormen van vertwijfeling en lastering tegen God. En toch heeft de Heere hem dingen doen zien in die diepe wegen. Hij ging meer en meer ontdekken dat innerlijke ontroering en aanvechting en strijd wel haast onvermijdelijk is om geestelijk te groeien en religieuze en persoonlijke problemen op te lossen. Hij zegt, maar de Satan maakt daar listig misbruik van. Hij zegt, die maakt van een luis een kameel. Luther had naar eigen zeggen best nog wel eens een boek willen schrijven over de aanvechting in het geloof. Want zonder deze, zegt hij dan, kan een mens nog de heilige schrift, nog het geloof of de vrees en de liefde Gods verstaan. Ja, wie nooit in aanvechtingen verkeerde, kan niet weten wat hoop is, zegt hij dan. Zijn leven stond in het teken van de geloofsworsteling. In dit stuk van zaken is Luther zielszorger. Die persoonlijk weet van de moeite en van de strijd. Als kind van zijn tijd had hij ook wel eens een tweekamp met de duivel. En die schilderde hij dan in schrille kleuren. Satan, zegt hij dan, had me vaak mijn zonde voor. En dan voegt Luther hem sarcastische woorden toe. Satan, jij hebt nooit kwaad gedaan en bent alleen heilig. Ga naar God en verwerf voor jezelf genade. Als je mij vroom maken wil, zo zou ik zeggen, arts, help jezelf. Soms kan het bij Luther heel diep gaan. Soms strijdt hij ook met God. Ik disputeer veel met God. In grote ongeduldigheid. En dan komt en houdt hem zijn belofte voor. Heel veel troost heeft Luther ervaren uit de Bijbelse geschiedenis van de Canaanese vrouw. Ze hoorde niet alleen het nee van de Satan, maar Gods eigen nee. Bij monden van Jezus Christus. Ons hart houdt dat neem voor totaal en definitief. Maar, zegt Luther, dan staat het er echt zo voor? Daarom moet het hart zich van zo'n gevoel afkeren. En het diepe heimelijke ja onder en boven het nee uit. Met een vast geloof in Gods woord aangrijpen. Het is de grootste aanvechting wanneer God zijn ja diep verbergt onder zijn nee. Zoals hij deed bij de Canaanese vrouw. En toch hield ze aan. Worstelend hield ze aan. Brood voor de kinderen, niet voor de honden. De vrouw greep hem op dat woord aan. Ik weet het. Meer ben ik niet. Maar een hond eet toch van de kruimels die van de tafel vallen. En dan behandelt Christus haar als kind van Israël. Zo diep kan dan ook Gods genade verborgen liggen. Heel verhelderend en dringend is Luthers advies. Wij moeten niet naar ons gevoel en denken te werk gaan. Maar regelrecht naar Gods woord. We moeten leren om door Gods nee heen te luisteren. Op het goddelijke ja dat daarachter ligt. Zo wordt door de aanvechting heen de vrijheid en bevrijding van het geloof ons deel. Er zijn schitterende brieven bekend van Luther uit 1532. Die hij geschreven heeft aan Jonas van Stockhausen. Die woonde in Noordhausen. En dan zie je hoe Luther op een heel praktische, bijbelse manier ingaat op de diepe aanvechting en strijd. Want Jonas wilde niet meer leven. Hij wilde dood. De wijze waarop Luther daar leiding geeft, getuigt van diep inzicht in de problematiek. Maar ook van eerbiedig blijven luisteren naar het woord van God. Dan geeft hij dingen aan als bijvoorbeeld: God wil je leven, niet je dood. Je hebt geen enkel recht om ooit het leven in eigen hand te nemen. En dan wijst Luther op Elia en Jeremia. Die moesten ook Gods tijd uitdienen. En dan geeft hij ook heel praktische raadgevingen aan de vrouw van Jonas. Hij schrijft: houd hem goed in de gaten, want hij is een gevaar voor zichzelf. In dat alles zie je dat Luther die vragen heel diep heeft gepeild. Wat zit erachter? Wel dit. Geloof en ervaring staan vaak op voet van oorlog met elkaar. Hebreeën 11 vers 1 zegt dan: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Voor Luther was dit in de aanvechting van groot belang. Vaak vertaalde hij: niet twijfelen aan dat wat men niet ziet. Niet twijfelen aan dat wat men niet ziet. Omdat God zelf verborgen is, heeft men hem en zijn belofte alleen in geloof, in het woord. Luther kan zelfs zeggen: God verbergt zich om voor het geloof ruimte te scheppen. Geloof heeft dan geen steun aan de ervaring, maar ziet deze juist tegenover zich staan. Er is in een christenleven vaak zoveel moeite en ellende. Gods woord spreekt van de ware vrijheid en de echte verlossing. Maar ons oog ziet zo vaak het tegendeel. Dan zegt die wijze maar kortzichtige mens: God ziet zijn doel wel. En in Jesaja 54 vers 7 klinkt: voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. God zegt daarmee dat de menselijke ellende en moeite slechts een punt is. Een ogenblik. Een druppel. Onze verstandelijke benadering maakt van deze punt een mathematische lijn. Daar zit het probleem. Geloof komt tot de hoogste ontplooiing wanneer het niet vertrouwt op eigen verstand. Maar juist zich verlaat op Gods woord. De twijfel is pas voorgoed overwonnen in het toekomende leven. Daar is volkomen zekerheid. Nu geldt nog, om te midden van de aanvechting helders geloof te zijn, moet men Christus bij zich hebben. In gemeenschap met hem leven. Wat is het houvast? Hier geeft Luther geen algemene regel. Hij geeft verschillende invalshoeken, dat is heel mooi, want daar kun je winst mee doen. Ten eerste zegt hij: als Christus zich als rechter betoonde, dan wend ik me tot God. En dan beroep ik me op het eerste gebod. Ik ben de Heer, uw God. En dan grijpt hij zich daaraan vast. Ondanks alles, zegt hij, en blijf ik daaraan hangen. Als God zich verborg in de donderwolken van de Sinaï, ging Luther naar de kribbe van Bethlehem. Blikte op het kind, Jezus, de hoop der wereld. Als God en Christus zich beide verborgen, dan keek hij naar zijn zeggen naar het firmament en bewonderde Gods werk. Of hij plukte een bloem. Ook is het bekend dat Luther ten zeerste hechtte aan het teken en zegel van de heilige doop. In grote aanvechting sprak hij: ik ben gedoopt. Maar boven daar lag de diepste zekerheid en vastheid. Een paar conclusies over de les die we bij Luther leren. Ten eerste, de mate van aanvechting bij Luther persoonlijk moeten we niet normatief gaan maken voor het geestelijk leven van anderen. Luther had binnen het plan van God een heel eigen weg te gaan. Ten tweede, Luther is in zijn behandeling van de aanvechting een voluit bijbels theoloog. Daar vindt hij de apotheek. Daar put hij uit om anderen leiding te geven. Ten derde, dat doet hij niet zachtzinnig. Hij is soms zelfs rigoureus. Maar je merkt aan alles dat hij maar één begeren heeft om die ander echt geestelijk te leiden en te wijzen op de bron. Dat afsluitende opmerking. De enige rots in de twijfel en de aanvechting is en blijft voor ons het woord van God. Zijn beloftewoord. Dat door en door waarachtig en betrouwbaar is. Lees daar bijzonder ook van in Romeinen 4 vers 20 en 21. In de geloofsomgang met het woord van de Heere en met de Heere van het woord is dat gebed waar we mee begonnen. Onmisbaar. Vast staat te midden van de aanvechting en de twijfel. God begeert of ik dat nu zie of niet. Geloven. Dat is je geestelijke oren die Gods belofte woord hebben gehoord, meer vertrouwen dan je vleeselijke ogen die de barre werkelijkheid zien. En dat vertrouwen gaat vaak in een weg van tegenhoop op hoop. Ook dat leest u in Romeinen 4 vers 18. Maar de uitkomst ligt wel vast. En zo troost ons het woord uit 2 Korinthe 4 vers 17, van onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Een aangevochten bestaan, dat is geen onzeker bestaan. Want dat ligt ten diepste vast in de doorboorde handen van Jezus Christus. En hij zal nooit toestaan dat iemand, wie dan ook, zijn bruidskerk uit zijn handen rukt. Hij heeft haar duur gekocht met zijn bloed. En Luther kon dan ook zingen: we gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Dan gaat er volop. God regeert. Nu bidden we nog. Uw koninkrijk komt toch, o Heer.